Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost of west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 75 en daarvan het vierde vers. En zo doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zaligs lot. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Handelingen en daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 48, het zesde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmiddag vindt in Handelingen 17, de versen 1 tot en met 14.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Handelingen 17, vanaf vers 1 tot en met 14. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd en van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad roepende dezen, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft, en al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En ze beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als ze van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen, en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen ze ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. Tot zover de schriftlezing.
Leed de gemeente zoeken wij nu samen voor alle dingen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mag het weer middag worden en zijn we opnieuw in uw huis. En u bent het die door uw heilige geest nog vanuit uw heilig woord tot ons spreken wil. En we hebben er vanmorgen om gebeden en we doen het vanmiddag opnieuw. Of gij door uw heilige geest krachtig, onwederstandelijk in ons aller hart wil werken. En dat gij het leven wat gij gewerkt hebt in de harten van uw kinderen wilt versterken, vertroosten, vermanen nadat ze van nood hebben. Heer, was het een wonder dat we hier nog zijn en dat u opnieuw tot ons spreken wilt. Het was voor Belshazzar de laatste keer. En u geeft het ons nog, dat wij opnieuw luisteren mogen. Voor wie van ons is dat vanmiddag een wonder? Heere, ik ben er nog. U hebt nog niet met mij gedaan wat ik mij waardig gemaakt heb. Och, Heere, dat deze genadetijd vanmiddag tot eeuwige zegen mag zijn. Heere, zo bidden wij u ook voor het werk van de zending. Breid gij uw koninkrijk toch wereldwijd uit. Bedenk het werk van evangelisatie, zoals we dat ook vanmorgen voor u neergelegd hebben. Maar doet u dat overal, waar mensen uitgaan, om ze op te zoeken, ook in deze stad vanavond weer. Duizend daklozen, criminelen, prostituees, verslaafden. Heere, hoeveel mensen storten zich vanavond opnieuw in de ellende. Hoeveel mensen hebben vanavond weer de toevlucht genomen om zich uit te leven in de zonden. Zijn wij met elkaar nog bewogen om deze grote stad, Heere, waar de zonde heerschappij heeft, waar het rijk van de duivel heerschappij voert? Wie van ons weent? Wie van ons is bewogen? Laat er toch veel gebed mogen zijn, of dat het licht van uw woord ook in deze stad mag opgaan. Laat er veel gebed mogen zijn, ook vanuit de gemeente. Heere, zo denken wij ook aan de dienst der barmhartigheid. Aan allen die ook vanmiddag weer zorg hebben voor onze ouderen, voor onze gehandicapte medemens, voor hen die langdurig ziek zijn. Geef allen die in de verpleging en zorg werken een liefdevol en bewogen hart. Heere, wij bidden u ook voor onze scholen. De scholen waar het woord van u nog mag zijn. Wees met de meesters en de juffrouw de docenten. Geef liefde tot onze kinderen, onze studenten en leerlingen. O grote koning, het is er nog. Maar we weten niet hoe lang nog. Zegent u het onderwijs. Heere, wij bidden u voor onze regering. Voor ons vorstenhuis. Laat er een voortdurend gebed zijn of gij ook hun harten tot u wilt bekeren. Denk ook aan ons kerkverband. Heer, u weet van de grote zorgen die we hebben. Maar laat het ons op de knieën bij u de Heere brengen. Sta op, geef wederkeer. Heer, wat is het nodig dat ook in de kerk steeds weer bekering plaatsvindt. Ook bij kerkenraden, ook bij dienaren van het woord. Heer, maar wij bidden u ook voor allen die behoren tot die ene ware zaligmakende kerk. Heer, want het moest ons verdriet doen dat uw kerk zo verdeeld en verscheurd is. Lieve koning, wij bidden u dan ook of gij meer en meer eenheid wilt geven onder allen die uw naam mogen belijden. Heer, zie zo in gunst op ons neer. Ook als wij u bidden willen voor uw volk Israël. Lieve koning, bekeer dat volk. Nu ze uw woord nog lezen, is het nog met een deksel. Ze hebben wel een ijver, maar niet tot u, Heere. Daarom vervul uw belofte. Want ook dat volk zal toch tot bekering komen. U hebt het toch zelf beloofd. Dat we daaruit mogen zien. In een stille hoop en verwachting. Heere, zo dragen we deze gemeente. Met haar dienaar, dominee Ruis, de kerkenraad, de kosten, de organist, hartelijk aan u op. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren. Wees bij hen die thuis op de kinderen passen. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Om van u hulp en gunst te vragen. Heere, zegent u de prediking van het woord. Geef ons kracht, liefde, wijsheid, inzicht. Open voor ons de schrift. En geef dat het zaad, wat we strooien mogen, het goede zaad is. En dat het neervallende in een wel toebereide aarde vruchten dragen mag. Uw naam ter eer en tot zaligheid van zondaren. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. We hebben het niet verdiend, kan ook niet om ons. Maar doet u het toch om uzelfs wil, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Liefde gemeente, jonge mensen, misschien heb je het wel in de krant gelezen, wat aangrijpend. Over dat meisje uit Pakistan, uit dat christelijke gezin. Ik dacht dat ze zo'n 16 jaar was. Ze werd door 5 mannen uit het huis gesleept. Haar vader kon het niet verhinderen. En toen werd ze verkracht door al die mannen. En de volgende dag weer thuis afgeleverd. De politie wist ervan, maar deed er niets aan. Aangrijpend, moest uw dochter maar eens zijn. Jij moest het maar eens zijn, omdat je de Heer Jezus lief hebt. Liefde gemeenten, het is een werkelijkheid dat de christenen in deze tijd het sterkst vervolgd werd. Als je de cijfers erop naleest, zijn er 4000 christenen van wie we weten met naam en toenaam dat ze zijn vermoord, omdat ze de naam van de koning der koning belijden. Maar het totale aantal mensen dat het leven laat vermoord wordt, om Christus wil, wordt geschat op 90.000 vorig jaar. En dan denk je ook maar alleen aan weer zo'n gezicht. Zo'n jongen van 14 jaar die door moslims wordt onthoofd, omdat hij weigert de naam van Jezus af te zweren. En zo wordt het waar wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u ook haten. Geliefde gemeente, wij moeten ons gaan voorbereiden dat ook de verdrukking in Nederland meer en meer zal worden gevoeld. Steeds sterker zal worden. Jonge mensen, weet dat wanneer je belijdenis doet, het zal zijn een belijdenis die consequenties heeft. Want Gods kerk is een vervolgde kerk. En het geldt in onze dagen des te meer. Welkom in de strijd. Niet alleen geestelijk, innerlijk, maar ook verdrukking, vervolging en beproeving. Het zal het deel zijn van allen die in waarheid de naam van Christus belijden. We gaan er vanavond met de hulp des Heren bij stilstaan. Zoals we dat ook lezen, hoe het was in de jonge gemeente van Thessalonica. En we lezen nog een keer deze geschiedenis met u. En dan in de versen 6b en 7b. Waar het woord des Heren luidt dat de jonge christenen beschuldigd worden. Deze die de wereld in roer hebben gestrekt, zijn ook hier gekomen. En het 7e vers. En deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende: dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. Met Gods hulp willen we dan vanmiddag stilstaan bij het getuigenis van de wereld over Gods kinderen. In de eerste plaats, het zijn mensen die onrust teweeg brengen. In de tweede plaats, het zijn mensen die een andere koning dienen. Het getuigenis van de wereld over de christenen, over Gods kinderen, over zijn volk. En wat zegt de wereld van dat volk? Het zijn mensen die onrust teweeg brengen. Roer staat er in het oud-Nederlands. Dat is onrust. In de tweede plaats, het zijn mensen die een andere koning dienen, namelijk Jezus. We gaan er eerst met elkaar van zingen, en wel uit de 45e psalm. En daarvan de versen 1 en 2. We noemen nu met elkaar te willen zingen uit psalm 45, het eerste vers en ook het tweede vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Er zijn weer 3 collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede collecte voor de diaconie en onder de tussenzang is er nog een collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Het getuigenis van de wereld over Gods kinderen. In de eerste plaats zijn het mensen die onrust teweeg brengen. In de tweede plaats, het zijn mensen die een andere koning dienen. Liefde en gemeente, we naderen zo langzamerhand de vakantietijd en wellicht zijn er onder ons ook vanmiddag die het voornemen hebben om naar Duitsland te gaan. Via Duitsland misschien naar Oostenrijk of Zwitserland. En als je nou straks over die grote wegen rijdt, de 61 of een andere grote snelweg in Duitsland, dan moet je denken, deze wegen die zijn aangelegd door Adolf Hitler. Hij heeft in de jaren 30 en 40 die wegen aangelegd. En ik denk dat onze jongelui wel weten wat het grote doel was waarom hij al die grote wegen door Duitsland heeft aangelegd. Wel, dat deed hij omdat hij voornemens was om oorlogen te beginnen tegen landen in zijn omgeving. En door middel van die grote snelwegen kon hij zijn troepen heel snel verplaatsen naar het front. Van wie had hij dat idee afgekeken? Wel, van de Romeinen. Het waren de Romeinen al die in de dagen van de apostel Paulus en daarvoor al grote wegen hebben aangelegd door het wereldrijk. En ook zij wilden die wegen gebruiken om snel hun legers te kunnen verplaatsen naar die gebieden waar oproer dreigden. Maar die wegen werden ook zeker gebruikt voor het handelsverkeer. En ten diepste was het Gods voorzienigheid dat de Romeinen deze wegen hebben aangelegd. Want het is de apostel Paulus en ook de andere zendelingen die van deze wegen gebruik gemaakt hebben om door dat grote wereldrijk heen het evangelie te verkondigen. En zo zie je dat ook, kinderen, aan het begin van dit hoofdstuk. En dan zie je in je gedachten Paulus langs die heerwegen, wij zouden vandaag zeggen langs die snelwegen gaan, via Amphipolis en Apollonia. En zo moet hij door de leiding van de Heilige Geest uiteindelijk terechtkomen in een andere belangrijke stad, een havenstad in Griekenland, Thessalonica. Een stad die er overigens tot op de dag van vandaag is, maar dan wel onder de naam Saloniki. Het was in die dagen een zeer welvarende stad. Het was een stad waar veel handel gedreven werd. Je zag er veel havenarbeiders, zakenlui, slaven, veel woonhuizen, pakhuizen en kantoren. Het was zo'n belangrijke stad dat ze zelfs een eigen munt hadden. En die welvaart die hadden ze als Griekse stad te danken aan de stadsrechten die ze gekregen hadden van de Romeinse keizer. En in die dagen woonden er wel 200.000 mensen. Ik zei, in die stad, daar woonden wel 200.000 mensen. En onder die 200.000 inwoners waren ook veel Joden, want zij wilden graag de handel bedrijven. Zij waren door de diaspora in die stad terechtgekomen. Anders dan in Filippi was hier dus wel een synagoge. En zoals we weten, als Paulus het evangelie gaat verkondigen, dan gaat hij allereerst naar de synagoge om daar het woord des Heren te verkondigen. En zo zien wij hem vanavond in onze gedachten voor het eerst dan Thessalonica in de synagogen binnenkomen. En hij wordt daar vriendelijk begroet. Want de Joden kennen Paulus nog wel. Hij was immers die leerling van die beroemde Gamaliel. En samen met Silas en een andere medewerker is hij dan op de Sabbat daar in die synagogen van Thessalonica. En hij wordt daar welkom geheten door de oudsten. Een gedeelte uit de schrift wordt gelezen naar de gewoonte. En dan wordt aan Paulus gevraagd, ongetwijfeld zoals ook in andere gedeelten vermeld wordt. Paulus, zijn er nog woorden van vertroosting die je tot ons spreken wil? En dat moet je aan Paulus niet vragen om het zo te zeggen. Want hij is vol van de Heilige Geest. En heeft maar één verlangen. Om van die ene troost te spreken die werkelijk troost kan geven. De Heer Jezus Christus. De apostel Paulus, hij is in waarheid een dienaar van Christus. Christus die hem opgezocht heeft. Toen hij nog in zijn dwaasheid meende goden wel behagelijke dienst te bewijzen. Door de kerk van Christus te vervolgen. En het in zijn oren klonk, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Oh, en het is die opzoekende liefde van Christus, die het hart van Paulus zo vervuld heeft, dat hij, die een vijand van Christus was, zijn kerk vervolgd heeft. Dat hij nu waardig geacht werd om het evangelie te verkondigen, dat kon Paulus niet klein krijgen. En daarom had hij er alles voor over, ook zijn leven, om die ene naam onder de hemel gegeven te verkondigen. Zweepslagen, gevangenissen, honger, gevaar, steniging. Het was het alles hem dierbaar, als hij maar Christus mocht verkondigen. Is er een woord van troost? Paulus, verkondig het ons. En zo zien we Paulus opstaan, daar in die synagogen. En hij gaat verkondigen. Wat? Wel waar de Joden naar uitkeken. Naar de komst van de Messias, daar verlangden zij naar. In die synagogen zien ze we zitten, allereerst de Joden. Maar ook, zo lezen we, Jodengenoten. Dat waren mensen die waren vanuit het heidendom overgegaan naar het Joodse geloof. Naar het geloof in de God van Israël. En ook heidenen waren er onder hen, voorname mensen, slaven. Je kon van alles daar vinden in die synagogen, rijk en arm. En wat een gelegenheid is dat voor Paulus, om van de Messias te mogen spreken. En we lezen het dat hij 3 sabbaten lang handelt over Jezus, de Christus, de gezalfde, de Messias. Maar ze luisteren. Maar ze luisteren met stijgende verbazing. Want wat verkondigt hij hen? Namelijk iets wat ze nog nooit gehoord hadden. Nog nooit aan gedacht hadden. En ze kijken naar Paulus. Alsof ze water zien branden. Maar dat kan toch niet waar zijn? Wat dan? Wel, lees het maar eens met me mee. En dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus, dat is de Messias, de gezalfde, moest lijden. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Zij verwachten immers een Messias, die uit de hemel komen zou, om zijn rijk hier op aarde te vestigen. Zij verwachten een koning in heerlijkheid, in glans en in majesteit. Die komen zou. Om hen te verlossen. Van dat gehate juk der Romeinen. Maar nou gaat Paulus zeggen. Dat de Messias waar ze naar uitzien. Moest lijden. En moest sterven. Maar Paulus. Dat kan toch niet waar zijn. Dat de Messias moest lijden. En ongetwijfeld heeft Paulus daar gesproken over dat diepe lijden van de Heer Jezus. Dat hij als mens ontvangen werd in de maagd Maria. De Messias, de Zoon van God, mens geworden. Paulus, nee, dat kan niet. Geboren in een stal. In doeken gehuld? Nee, Paulus. Dat is niet de weg van de Messias die wij verwachten. En dan verguisd. Wilden ze hem van de stilte afwerpen. Veracht, gehaat, bespuugd, geslagen, gegezeld. Maar zo'n Messias, daar zien wij niet naar uit. Die verwachten wij niet. Een Messias, een spotkoning. Door Pilatus zie uw koning. Gegezelde rug, bloeddoorlopen hoofd. Een spotkroon op zijn hoofd. Maar zo'n koning, daar zien wij niet naar uit. Een koning. Aan het kruis genaald. Aan dat van God vervloekte kruis. Dat kan de Messias niet zijn. Paulus, nee. Een koning. Die uiteindelijk sterft aan het kruis. Een koning die daar hangt in de schandelijke naaktheid. Die het uitroept dat hij van God verlaten is. Nee, dat is niet de Messias die wij verwachten. En toch is hij het, zegt Paulus. En hij opende de schriften voor hen. En hij liet hen zien vanuit Jesaja 53. Zie je het, zei hij. Daar staat het. En met vele andere woorden betuigde hij hen. Dat Jezus Christus, de gekruisigde, de beloofde Messias is. Maar niet alleen. Dat hij moest lijden, maar ook dat hij zou opstaan uit de doden. O heerlijk mocht hij dat verkondigen. Hij heeft de dood overwonnen, om nou aan wederhorigen uit te delen. Dat je nou door genade alleen zalig wordt, nooit meer door de werken. Maar dat hij nu alles volkomen volbracht. Hij heeft de dood overwonnen om aan wederhorigen, aan goddelozen, aan onrechtvaardigen het eeuwige leven te schenken om niet. Ze hebben geluisterd met verbazing, met verwondering. En ze hebben gezegd, volgende week zondag moet je weer komen. En vertel het ons opnieuw. Leg het ons opnieuw uit. Verdiep het voor ons. En de volgende week zondag weer dat lijden en sterven van Christus. En zijn heerlijke opstanding. Christus. Wat heeft het Paulus een heerlijkheid geweest. Om die naam te mogen verkondigen. Dat hij moest lijden. Dat hij moest sterven, maar ook dat hij moest opstaan en alzo de gerechtigheid verworven. Christus die gekruisigd is, ja wat meer is, die is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Zo mocht hij daar prediken in Thessalonica. En geliefde gemeente. Als dat woord van God verkondigd wordt, dan werkt dat altijd wat uit. Want het staat er zo in een van zijn brieven aan de Thessalonicenzen, dat hij zegt, ik ben niet bij u geweest alleen in woorden, maar zo zegt hij, in de kracht en in de Heilige Geest. En als een dienaar door die lieve geest van Christus wordt aangeraakt, en hij mag de woorden Gods spreken. Dan gaat er wat gebeuren. Ook in Kralingen gemeente. Want het woord van God keert nooit ledig tot hem weder. Maar het zal doen al wat hem behaagt. En dat zien wij ook in Thessalonica. Dat het woord van God zijn kracht doet. En wat gebeurt er dan? Wel, we lezen het. En lees u het maar met mij mee. En sommigen uit hen geloofden. En werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voorname vrouwen niet weinig. Daar komen de hoorders van dit evangelie, wat ze nog nooit gehoord hadden. Zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk, zo heerlijk, staat er, en zij geloofden. En als je nou een Bijbel met kanttekeningen hebt, misschien heb je die en anders moet je hem thuis maar even raadplegen. Dan staat er hier iets bijzonders. Een betekenis die we niet zo vaak tegenkomen van het woord geloven. Meestal is dat vertrouwen. Maar hier wordt het woord geloven, wordt een woord gebruikt dat betekent, ze lieten zich overtuigen. Ze lieten zich overreden. Ze lieten zich inwinnen. Zo zou je het ook mogen zeggen. Dat woord van God, daar gingen ze voor buigen. Ze lieten zich overtuigen. Dat is de waarheid. Ze werden ervoor ingewonnen om te geloven dat Jezus Christus moest lijden. En dat hij moest sterven. Omdat zij des doods schuldig waren. Omdat zij door hun zonden de eeuwige verdoemenis verdiend hadden. Ze lieten zich overtuigen dat er maar één weg tot zaligheid is in Christus Jezus. Ze lieten zich overtuigen dat bij hem alleen het leven te vinden is. Ze lieten zich overtuigen dat hun beste werken voor God niet konden bestaan. Ze lieten zich overtuigen dat God heilig en rechtvaardig is. En dat hun allerbeste werken nog niet meer waren dan een wegwerpelijk kleed. Ze gingen Jesaja met andere ogen lezen. Met geopende ogen. En ze zagen in Jesaja 53 hun de Christus voor ogen gesteld. En dat nu de striemen op zijn rug hen tot genezing zijn. En zij geloofden en lieten zich overtuigen, inwinnen. Al hun verzet verdween en ze gaven zich over aan dit woord dat aller aanneming waardig is. Maar gemeente, weet je wat zo aangrijpend is? En dat gebeurt hier ook vanmiddag. Namelijk dit. Wat de Heere zegt, dat het woord van hem doet al wat hem behaagt. En dat is een reuke des levens ten leven. Of een reuke des doods ten dood. Want, en dat is die bittere werkelijkheid. Maar de Joden die ongehoorzaam waren. Ongehoorzaam. Dat wil zeggen niet luisteren. Je blijven verzetten. Dat evangeliewoord verwerpen. Ongehoorzaam zijn. Moet je maar luisteren wat de Heer Jezus zegt. Dat dat de tegenstelling is. Geloven of ongehoorzaam zijn. Goed luisteren. Die in de Zoon gelooft. Daar heb je het. Die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Zie je het? Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Paulus heeft in Christus naam gesproken. O allen vermoeiden en beladen. kom tot mij en ik zal u rust geven. En dan komen er, maar er komen er ook niet. Die blijven bij Jezus weg. Die blijven ongehoorzaam. Die blijven zich verzetten onder het evangelie. Dan gaat het dus niet over moslims. Gaat het niet over heidenen. Maar dan gaat het vanmiddag over u en over jullie. En dat is de aangrijpende werkelijkheid. Vanmorgen. Wat hebt u gedaan? Gebogen of ongehoorzaam gebleven? Bent u gebleven, Belsasar, ondanks de prediking? Of heb u gebogen? Gebogen onder het oordeel. Ik heb God de eer niet gegeven. Ik heb hem niet vereerd. Gemeente, dat is de werkelijkheid. Geloven of ongehoorzaam zijn. Er is geen tussenweg. Dat denken wij wel. Maar die bestaat niet. De tussenweg is een bedenksel van vrome, eigengerechte, nette, keurige mensen. Die zitten op een tussenweg, dat denken ze althans. Maar die bestaat niet. Vanmorgen nog even met elkaar over gesproken. Wij zeggen het zo makkelijk, we zijn Adams kinderen. Maar dat betekent dat we net zo zijn als Rachab de hoer. En dat we net zo goddeloos zijn als Manasse. En dat we net zo dwaas zijn als Belsasar. Want we hebben allemaal dat Adamshart. Daarom moet je het maar niet zo gauw zeggen. Ik ben een Adamskind. Moet je het maar niet zo gauw zeggen. Wij zijn zondaren, want je liegt het. Je gelooft er niks van. Totdat je door het woord van God en zijn Heilige Geest overtuigd wordt. Doordat je overgebogen wordt. Net als hier. Onder de prediking van Paulus. Gingen zij het geloven. Ze lieten zich overtuigen. En daarom roep ik u op. Daarom roep ik jullie op. Buig eens onder Christus. Aan zijn voeten. Toen boog ik mij. Schreef McJane. Hoor je het? Hoor je het? Toen boog ik mij. Daar ligt hij. Aan de voeten van Christus. Verloren. Ik wist niet. Dat ik die beker gevuld had. Totdat. Ik weende als Jeruzalems dochter wel hier. Totdat ik zag dat ik het was en dat het mijn zonden waren. Gemeente, is dat totdat vanmorgen of vanmiddag gekomen. Want daar komt het op aan. En er waren die geloofden. En er waren die ongehoorzaam bleven. En geliefde gemeente, dat komt naar buiten. Die ongehoorzaamheid. Dat is een voortgaand verzet. Want wat doen zij? Wel, zij gunnen Gods kinderen de zaligheid niet. En daarom willen ze ook maar één ding. Dat die prediker weggaat. En dat die kinderen van God onder verdrukking komen, lijden, zodat ze uiteindelijk dat geloof wel zullen opzeggen. En dat doet de duivel al 6000 jaar, om het zo te zeggen. En hij gebruikt steeds weer dezelfde middelen. Want wat doet hij? Wel, hij zorgt voor oproer. Oproer. Waarom? Om straks Gods kinderen vals te kunnen beschuldigen. Dat het oproerkraaiers zijn. En die Joden, ze zoeken wat marktboeven uit. En zeggen, jullie moeten een opstootje veroorzaken. En dan kunnen wij daar straks Jason en Paulus en Silas de schuld van geven. Nou, die mensen zijn daar zo toe bereid. En er komt een grote rel. En ze worden opgestookt om Paulus en Silas en Jason voor de rechter te slepen. En ze te beschuldigen dat zij het zijn die die oproer veroorzaakt hebben. Door Gods voorzienige leiding is Paulus op dat moment niet in het huis van Jason waar hij logeert. En daarom nemen ze Jason maar mee en allen die daar in dat huis zijn. En zo staat daar die jonge christengemeente voor de rechter. En we horen het waarvan ze beschuldigd worden. Deze die de wereld in roer hebben gesteld zijn ook hier gekomen. Weet u wat het zijn? Oproerkraai. Want ze weten wel, die Joden, als ze deze Jason en Paulus en Silas voor de rechter slepen over de inhoud van het evangelie, dan zullen de Romeinen zeggen, nou dat moeten jullie zelf weten, dat moet je zelf maar geloven. En we weten dat bijvoorbeeld van Gallio. Gallio die zegt, je moet daar bij mij niet mee aankomen met jullie godsdienstige verschillen. Maar ze weten dat de Romeinen aan één ding hekel hebben en dat is onrust in hun land. En daarom spannen ze samen met de Romeinse overheid. Dat lezen wij overigens al in Psalm 2. Dat het volk Israël en de koningen samenspannen tegen Christus. Nou, hier zie je het in vervulling gaan. Deze zijn het die het volk in oproer brengen. En gemeente, ik zei het al. Die duivel gebruikt steeds weer dezelfde middelen, leugen. En elke keer weer diezelfde leugen. Want wat hebben ze tegen de Heer Jezus gezegd? Moet je goed luisteren hoor. En wij hebben bevonden, ervaren dat deze, dat is de Heer Jezus, het volk verkeert en verbiedt de keizer schatting te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning. Hoor je het? Dan beschuldigen ze de Heer Jezus van oproer. Radicaal tegen de waarheid in. Had de Heer Jezus niet gezegd dat ze de keizer schatting moesten geven? En wat zeggen ze van Paulus? Precies hetzelfde. Als Paulus voor Felix staat, dan staat er, want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest. En één die oproer verwekt. Hoor je het? Dat is elke keer weer de beschuldiging. Tegen Christus. En tegen zijn kinderen. En het is altijd met leugens gemengd. Begon al in het Oude Testament. Moet je maar eens denken aan Jozef. Jozef die zo eerlijk gehandeld heeft met de vrouw van Potifar. Een voorbeeld van Gods vrezen. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Nee. En wat zegt de vrouw van Potifar? Als haar man thuis komt. Deze jongen wilde met mij naar bed. Kijk maar. Hij begon te schreeuwen en toen is hij weggevlucht. Leugen. En geliefde gemeente, daar moeten wij nu rekening mee houden. Als wij uitkomen voor de naam van Christus, dan moeten wij er rekening mee houden. Als wij de zonde zonde noemen, als wij het opnemen voor God als koning. Als wij belijden dat hij de schepper is van hemel en aarde. Weet je wat er dan gezegd wordt? Christenen, dat zijn hoogmoedige mensen. Die denken dat zij het alleen weten. Christenen, dat zijn onverdraagzame mensen. Ze zijn intolerant, ze zijn zelfgenoegzaam. Ze denken dat zij wel de waarheid in pacht hebben. Zij horen hier niet thuis. En dat heb je niet alleen te wachten van de wereld. Verzet. Maar de dichter van Psalm 27 weet het. Zelfs je vader en je moeder kunnen je verlaten. Als je de Heere mag gaan vrezen. Als jong meisje. Ik heb van dichtbij meegemaakt. En dat ze haar vader ging waarschuwen. Vader, je kunt op zondagavond niet. Als je uit de kerk komt naar Studio Sport kijken. Komt er een kloof. Tussen vader en dochter. Als op je verjaardag zit. En je hoort leugens en roddel. En gaat wijzen dat God niet meer vertorend wordt dan door zulke zonden. Dan hebben ze je de volgende keer liever niet op die verjaardag. Want je bent een pest. Je verstoort de sfeer. Het was zo gezellig. Maar toen dat kind van God binnenkwam. Toen veranderde het. Toen was het zo gezellig niet meer. Toen konden we niet roddelen. Laat hem alsjeblieft wegblijven. Liefde gemeente, ook in je eigen gezin, kan er tegenstand komen als je het opneemt uit liefde voor de Heere en zijn dienst en zonde, zonde gaat noemen. Maar dat niet alleen. De duivel gaat niet alleen zeggen, ja die christenen, ze zorgen altijd maar voor onrust, altijd maar voor oproer. Daar waar christenen zijn, daar is altijd ellende. Maar nu komen ze tot de kern. Tot de zaak waar het om gaat. Luister eens wat ze zeggen. Deze mensen handelen in strijd met de wetten van de keizer. Want zij beweren dat er iemand anders keizer en koning is. Namelijk Jezus. En daar heb je. Daar is het waar het op aankomt. Dat is het wat ze niet willen horen. Dat er één is die regeert en koning is, niet de keizer. Hoewel Paulus zegt dat we de keizer gehoorzamen moeten. Hoewel Christus ons het leert dat we de keizer hebben te geven wat als keizer is. Maar boven de macht van de keizer. Staat de koning der koningen, Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daar gaan de wegen uiteen. Zij belijden een andere keizer. En daar is het al begonnen toen Christus voor het Sanhedrin en voor Pilatus stond. Wij hebben een keizer. En die dienen wij. En weg met deze. Die zegt dat hij koning is. Wij hebben geen koning dan de keizer. En daar komt het op aan, geliefde gemeente. Welke koning dient u? Welke koning heeft in uw leven heerschappij? Als u de koning van deze wereld dient. De vorst der duisternis. Dan is er voor u geen plaats. Dan is er voor jou geen plaats. In het ziekenhuis. Als je niet wilt meewerken. Aan abortus en euthanasie. Nee, liever niet. Misschien als we je heel nodig hebben. Maar eigenlijk niet. En dan zie je het. Onlangs werd het waarheid. Op een christelijke school. Daar kwam een briefje van de directie in het tweede leerjaar van het VMBO. Zit een jongen, hij heet Jan, Maar hij wil vanaf morgen aangesproken worden als Jannie. Want hij laat zich ombouwen van jongen naar vrouw. En een van de personeelsleden, een lerares, zegt: dat kan ik niet. God heeft hem als Jan geschapen. Met alle moeite die dat mee kan brengen in het leven, dat weet ik wel. Maar ik heb mijn koning te eren. En ik kan dit niet meemaken. Wel, zei de leiding van die christelijke school, dan bent u vanaf heden ontslagen op deze school. Geen plaats. En u kon het gisteren nog lezen in Polen. Van een IKEA-medewerker. Die het opnam dat God man en vrouw schiep. En hij werd ontslagen. Liefde, het is zo dichtbij. Wie de koning der koningen beleidt, Jezus Christus, daar is geen plaats meer voor. Kom dichtbij. Heel dichtbij, het is er al, zien we het ook. Wat dominee, wat Christus zegt. Ze hebben mij gehaat, waarom? Omdat ik niet van de wereld ben. Ze hebben mij gehaat en daarom zullen ze ook u haten. We zingen het met elkaar uit de 71ste psalm. En daarvan het 7e vers. Psalm 71. En daarvan het 7e vers. Daar hoort de dichter het. En we zingen het. Hen die op mijn zielen loeren, hoort men in hun boze raad. Uit onverzoenbare haat een goddeloze schimtaal voeren. En tegen recht tezamen mijn ondergang beramen. Liefde gemeenten, dat is de waarheid in het leven van Gods kinderen. In het leven ook, zo zagen wij, van deze eerste christengemeente. We zingen het 71 en daarvan het 7e vers. Liefde gemeente, zo zien wij dat zij die de Heer Jezus geloven, die door dat woord van de Heer overgebogen worden, om als een arme zondaar gezalig te worden uit genade alleen, dat het voor hen waar wordt indien zij mij vervolgd hebben, zo zullen zij ook u vervolgen. En u zult gehaat worden om mijns naams wil. Wat gebeurt er in die jonge christengemeente? Als je daar zo voor de rechter staat en wordt zo vals beschuldigd, dat je altijd oproer teweeg brengt, terwijl het helemaal niet waar is. Terwijl je juist de overheid gehoorzaam bent. Terwijl je altijd juist de vrede zoekt. Terwijl je juist altijd de minste wilt zijn. En toch vals beschuldigd. Waarom ten diepste? Omdat je koning Jezus toebehoort. En dan is er voor jou geen plaats in deze wereld. Ze hebben hem uitgeworpen. En daarom word jij ook uitgeworpen. En wat brengt nou teweeg? Wat brengt dat nou teweeg in het leven van die jonge christengemeente? Wat denk je? Wat zijn jullie vragen, meiden? Wat denk je? Wat zou dat nou bij jou teweeg brengen? Denk je, als je zo uit je klas gehaald wordt, naar politiebureau, je wordt vals beschuldigd, omdat je het voor de naam van de Heer Jezus opgenomen hebt. Zou je verdrietig worden? Zou je verontwaardigd worden? Zou je bang worden? Het zou allemaal te begrijpen zijn. Maar wat werkt het uit in die gemeente in Thessalonica? Wel, we gaan het lezen. Neem even uw Bijbel erbij. En dan bladeren we even verder. En wel naar die eerste brief van Paulus aan die gemeente van Thessalonica. Zoek het maar even op. 1 Thessalonicenzen 1. Ik wacht wel even. En dan gaan we het samen aandachtig lezen. Wat dat woord van Paulus nou, en die vervolging en die verdrukking, uitgewerkt heeft in hun hart. 1 Thessalonicenzen 1. En dan lezen we daar met elkaar in het 6e vers. Wat de apostel Paulus van hen getuigt. En gij zijt onze navolgers geworden. En des Heren woord aangenomen hebbende in veel verdrukking. Dat is dus een deel geworden. Toen ze Paulus woord mochten geloven. Maar wat staat er dan? Met blijdschap des Heilige Geestes. Ze waren verblijd. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou verblijd zijn als er veel verdrukkingen zijn? Als in je klas zeggen, als je hier in Rotterdam op een neutraal mbo zit, jij hoort er niet bij. Jij draagt geen lange broek, je hebt lang haar, je gaat niet met je vriendje naar bed, jij hoort er niet bij. Zou je dan ook blij zijn? Zou je dan ook blij zijn? Als je er niet bij hoort, als ze achter de rug om op je werk over je praten, als je geen promotie kan maken, omdat je de naam van Christus belijdt. Als ontslagen wordt, omdat je het voor zijn naam opneemt, zou dan ook blij zijn. In veel verdrukkingen, met blijdschap des Heiligen Geestes. Waar hebben we dat eerder gelezen? Waar hebben we dat eerder gelezen? Wel, aan het begin van het evangelie. Als daar de eerste christenen in Jeruzalem in de gevangenis geworpen worden, ondervraagd, streng geslagen, gegezeld. Wat staat er dan? En zij waren verblijd. Waarom? Omdat ze waardig geacht werden om de naam van Christus te lijden. Dat was voor hen een wonder. Heren, mogen wij aan uw beeld gelijkvormig worden. Heren, mogen wij met u lijden. Heren, mogen wij in eenheid met u verdrukkingen verdragen. Wat een wonder, heren. Wat een verwaardiging. Wat een eer dat wij met u mogen lijden. O heren, dat u ons daarvoor hebt uitverkoren om één te mogen zijn met Christus in zijn lijden. Dat is een wonder. Dat is een verwaardiging. Zit ook zij, jonge mensen. Zet heren, dat ik bij uw kerk mag horen. Heren, dat ik door genade met u mag lijden. Dat is de diepe inhoud. Als we het zingen, maak mij aan uw beeld gelijk. Dat is met Christus gekruisigd worden. Paulus zegt het, ik sterf alle dagen. En dat is naar het vlees zwaar. Dat is naar het vlees. O, zo moeilijk. Als de verdrukking daar is, is het geen zaak van vreugde, nee. Je huivert wel eens. Als je die verhalen leest over de ondergrondse kerk in Noord-Korea. Dat is geen zaak van vreugde. Moet je niet gering over denken. Honger. Zweepslagen. Pijn. Martelingen. Moet je niet licht overdenken. Als je er niet bij hoort. Als je in je familie niet welkom bent. Als je op de werk hun hoofd omdraait. Als je haatmails krijgt. Moet je niet licht overdenken. Maar die Heilige Geest werkt in het hart. Van die verdrukte kerk in Thessalonica, in Noord-Korea, in China en ook in Nederland. Die Heilige Geest werkt blijdschap. Heren, dat u mij verwaardigd hebt om met Christus te lijden. Dat u het mij verwaardigd hebt om zijn voetstappen te drukken. Dat u het mij verwaardigd hebt. Om uw navolger te mogen zijn. Geliefde gemeente. U hebt dat misschien nooit gedacht. Dat dat het zou betekenen. We hebben het vanmorgen over de doop gehad. Weet u nog. En heel veel moeders. Hebben hier met hun kind ten doop gehouden. Wat hebben we toen gebeden, moeder? Weet u het nog? Wat hebt u voor uw dochtertje gebeden, moeder? Weet je het nog? Zullen we het eens samen lezen? Weet u wat er staat in het doopformulier? In het gebed? Moet u goed luisteren. Opdat ons kind zijn of haar kruis hem navolgende vrolijk dragen mogen. Je hebt erom gebeden. Dat je kind een kruisdrager mag worden achter Christus aan. Had je misschien nooit gedacht dat het dat zou inhouden. Maar dat is het, geliefde gemeente. We worden geroepen om de voetstappen van Christus te dragen. Als je nou straks een evangelisatiefolder gaat uitreiken. En ze bespotten je. En ze verscheuren het voor je aangezicht. Moet je niet beschaamd zijn. We zeggen, Heere, mag ik delen in uw smaadheid. Mozes wilde liever met het volk van God verdrukt worden. En de smaadheid van Christus lijden. Dan de genietingen van deze tijd. Geliefde gemeente, jonge mensen. Heb je die keuze mogen maken? zoals Mozes, weet dat het volgen van Christus betekent lijden. Maar dan kun je wel eens in dat lijden met Paulus en Silas in de gevangenis psalmen zingen in de nacht. Daar ik hem verwacht, want hij zal zijn kerk niet begeven en niet verlaten. En Mozes, hoe kon Mozes nou die keuze doen om uitgekotst te worden, om veracht te worden, om er niet bij te horen, om al die schatten van Jeruzalem, van Egypte weg te doen? Hoe kon dat? Omdat hij zag op de vergelding des loons Christus. Hoe kon hij het uithouden aan het kruis? Omdat hij zag wat God hem straks geven zou. Zijn kerk tot een eeuwige beloning. Hij kon het alles dragen. Omdat hij zag op de vergelding des loons. Straks zou hij de deugden van zijn vader herstellen. En een kerk krijgen als een eeuwig erfdeel. En zo kan Gods kind staande blijven. Te midden van de verdrukking kan hij bidden voor zijn vervolgers. Heeft hij zijn vijanden lief, omdat hij ziet op zijn meester hoe die getrouw was in die 3 uren nedergedaald ter helle om hem uit de hel te verlossen. Ziende op Christus, kan hij staande blijven. Kan je staande blijven, meiden? Dan denk ik aan die 3 jongelingen voor de vurige oven. Waarom? Waarom moesten die jongens de vurige oven in? Weet je het nog? Omdat ze niet wilden buigen voor die keizer en koning. Omdat die ene koning hun boven alles dierbaar geworden was. En ze keken in de oven. En ze wisten, we zullen er levend in verbrand worden als God dat ons voorbestemd heeft. Maar het zij dat we verbranden, het zij dat God ons verlossen zal. Maar wij zullen niet buigen. En dat mag. En dat kan, en dat zal, als je mag zien op Christus. Dan kun je ook in deze tijd, waar de verdrukkingen steeds zwaarder worden, waar er steeds minder plaats is voor God en zijn kerk, waar de vervolgingen zullen toenemen, wees erop voorbereid, gemeente. Maar weet, hij heeft het gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie, ik heb overwonnen. En dan mag je het weten. Als dan Johannes ziet, de kerk, daarboven, wie zijn zij? Wel, zij zijn het die uit de vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Zul jij bij die verdrukte kerk zijn, eeuwig thuis mag komen. Amen. Eindig met gebed. Heere, zo hebt gij uw kinderen willen voorbereiden, de gemeente, in haar breedte op wat komen gaat. Want ook over deze kerk zal verdrukking komen, want uw woord is waar. Uw kerk is hier op aarde een strijdende kerk. Inwendige vijanden, inwendige bestrijders. Maar het zal ook steeds meer duidelijk worden dat de Satan ook van buiten de kerk zal aanvallen. Want zij moeten door veel verdrukking ingaan. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Heere, geef dat uw kerk staande mag blijven. Heere, geef toch dat door de vervolging niet zullen afvallen, maar dat ze mogen volharden, volharden in u, die aan het kruis volhard heeft, de schande veracht heeft, omdat hij zag de schade die niemand tellen kan. En zo mocht Mozes zien op de hemel die hem bereid was. Geef dat we zo mogen zien, te midden van al die verdrukkingen. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Heere, zie zo op ons neer. Geef dat we ons nooit zullen schamen voor u, o Heere Jezus Christus. En dat we met Mozes liever de smaadheid van Christus hebben dan de genietingen der zonden voor een tijd. Geef dat ook in het bijzonder in het hart van onze jonge mensen. We bidden in het bijzonder voor hen, omdat zij zo vaak te maken hebben, nu al in deze tijd, dat ze anders zijn dan de wereld. Wilt u ze vasthouden bij u en bij uw woord? We vragen het u alles in de dankzegging voor wat u gaf, voor de ondersteuning die u verleent, en dat alles zo onverdiend. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot uit de 72e psalm en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72 en daarvan het 10e vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.